Dames en heren, goedenavond. Het is 8 uur. Ik wilde eigenlijk aanvangen met de vergadering. Wordt live uitgezonden. Alles wordt opgeslagen en iedereen kan het later ooit een keer terugbekijken. En het kan ook rechtstreeks bekeken worden. Dus ook degene die achter het schermpje thuis zitten, die heet ik van harte welkom. Dan hebben we een heel kapitel over hoe dat de voorronde werkt. Het gaat in 2 debatrondes, maar volgens mij is iedereen die hier zit daar mee bekend. En die gaan we niet iedere keer opdreunen. Dan wil ik verder gaan met punt 2 en het vaststellen van de agenda. Iemand daarop of aanmerkingen over, kunnen we hem zo vaststellen? Ja, dat kan. Dan heb ik een heugelijke mededeling. Er zijn geen sprekers, dus wij kunnen direct door met de mededelingen. En daar hebben wij een 2-tal mededelingen van wethouder Hartman. En die geef ik dus ook de gelegenheid om dat even te doen. Mevrouw Hartman, gaat u gaan.
Ja, dankjewel voorzitter. 2 mededelingen en die betreffen allebei de Rador Herwijnen. Misschien heeft u het al gezien, maar ik vond het wel goed om nu, omdat het eerst de volgende keer is dat ik een mededeling hierover kan doen na de publicatie van Defensie, van het gecoördineerde besluit en de nota van antwoord, want die zijn allebei gepubliceerd afgelopen vrijdag. En toen is ook de termijn van beroep gaan lopen. Dus dat wilde ik u nog even officieel mededelen, maar de burgemeester had vorige week het al in de app aan de fractievoorzitter laten weten, maar toen hadden we de publicatie nog niet gezien. Hè. Dat was alleen aangekondigd. Dus dat is 1. En de bedoeling is dat we de raad, net als de vorige keren, daarbij betrekken. Daarom is het 2e deel van de mededeling. Binnenkort hebben wij een overleg hierover met onze advocaten en met de stichting en hun advocaat. En als we dat hebben gehad, dan kom ik direct op de lijn bij uw raad. Want dan weten we wat meer. 2e mededeling is dat, en natuurlijk wat ik nog even wilde toevoegen trouwens aan de vorige mededeling, is dat de beroepstermijn 6 weken is. Hè, en dat het belangrijk is dat als daar gebruik van wordt gemaakt, dat we dat tijdig doen. Dus dat hebben we nu ook al in de voorbereiding, dat u dat ook weet. Dan de 2e mededeling, die gaat ook over de raden, maar dat gaat over de brief van de stichting om financiële steun. Wij hebben dat als college in overweging en wij zijn nu aan het onderzoeken of we daar iets kunnen doen met het leefbaarheidsbudget. Maar dat houden we uw raad ook op de hoogte. Dat wilde ik even mededelen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we toe aan het vaststellen van het gewijzigde gemeenschappelijke regeling recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal. Eind 23 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de voorgestelde tekstvoorstellen om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Daarin zijn een aantal zienswijzen geformuleerd. En naar aanleiding van dat feit is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. En wij hebben op 18 juni diverse gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. En deze die is daar niet mee meegenomen. En dat gaan we nu vanavond doen. Wie mag ik daar als eerste het woord voor geven? Mevrouw Boerhoekhuizen. Gaat u gaan.
Wij kunnen instemmen met het voorstel, maar we hebben toch nog een vraag naar aanleiding van. Ik neem aan dat dat gewoon mogelijk is. Het betreft eigenlijk een lege regeling, zo hebben wij gelezen, omdat de uitvoering eigenlijk bij uiterwaarde ligt. En bij ons was de vraag van, hoe wordt dan uiterwaarde aangestuurd? Ik bedoel, wat is onze invloed daar nog op?
Dank u wel. De heer Van Rossum, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij staan ook wel positief tegenover dit voorstel. Ik heb een paar vragen, een paar opmerkingen. Wat me opvalt, we hebben 1 pontje. Geen recreatieplassen van het recreatieschap in West-Betuwe. Klopt het dat in verhouding met veel andere deelnemende gemeenten in het recreatieschap relatief weinig doet in West-Betuwe? En een vraag die eraan gekoppeld is, kan het recreatieschap misschien meer betekenen in onze gemeente? Dan staan er wat gemarkeerde teksten, geel en groen. Wat is de betekenis van de kleuren? En er wordt ook gesproken over de colleges die overgedragen hebben, hoe moet ik dat zien, dat overdragen? Welke bevoegdheden betreft het hier? En wat is de rol van de gemeenteraad dan aan deze? Dank u wel.
De heer De Jong, dorpsbelangen.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met dit voorstel.
Die was kort en krachtig. Mevrouw Zierlijn, GroenLinks, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat recreatieschap, ik ben wel nieuwsgierig. Daar horen we eigenlijk heel weinig van altijd. En als ik op Wikipedia erop nasla, dan lees ik dat een recreatieschap een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies is, met als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bouwde kom. Naast de recreatieve doelstelling hebben de meeste recreatieschappen in de doelstelling ook beschreven het behartigen van natuur- en landschapsbelangen. En zover einde citaat. En als ik nou die nieuwe tekst van deze GR doorzoek, dan krijg ik bij die zoekterm doel of doelstelling eigenlijk geen enkel resultaat. Dus ik was eigenlijk wel nieuwsgierig wat nou precies de doelstelling van dit recreatieschap is. En sluit ik daar een beetje aan bij wat de heer Van Rossum over zei. En verder had ik dezelfde vraag als D66 over de rol van uiterwaarden. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Water, Verenigd West-Betuwe.
Dank je wel, voorzitter. Ja, we kunnen heel kort zijn, voorzitter. Dit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. En volgens mij is dit eigenlijk ook iets wat toch op afstand staat. En wij kunnen ons dan ook vinden in dit voorstel. Dank je wel.
Dank u wel. De heer Van Boogaard, CDA. CDA, sorry.
Gelukkig wel, dank u wel. We sluiten ons aan bij de woorden van de heer Van der Water.
Als we dit zo de hele avond vol kunnen houden, dan zouden wij mij dat heel veel waard zijn. De heer De Zeeuw, SGP.
Ja, dank voorzitter. Nou, ook wij houden het kort. Wij kunnen instemmen met uw voorstel en we zijn benieuwd naar de beantwoording van de vragen.
De heer Kok, Leefbaar Lokaal Belang.
Ja, dankjewel voorzitter. Voor ons ook een hamers.
En de heer Van Zee, VVD.
Voor ons ook heel kort. We kunnen gewoon mee instemmen dus.
Dan zijn er een paar vragen die openstaan voor de wethouder. Die heeft dan even de kans om die te beantwoorden. Even je knopje. Dan kan ik u het woord geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter, en dank u wel voor de gestelde vragen. Ik heb ze even proberen samen te vatten, dus ik ga ze samenvattend beantwoorden met u goed te nemen. Wat is onze invloed op deze GR? Kort gezegd zijn wij als GR aandeelhouder van het recreatieschap. En wat zij doen, de doelstelling van hen, is het bevorderen en beheren van recreatie en toerisme. En hoe dat zich uit in onze gemeente, dat is onder andere het fietsroutenetwerk, wat wel bekend is, met een grote dekking door het hele, niet alleen onze gemeente, maar de hele regio. Het is de peddelroute, aanlegstijgers en de Lingen, ook waar mensen kunnen overnachten. Dat is met name wat er in West-Betuwe wordt ingevuld. En de kleuren die de CU vroeg, wat het verschil is tussen de gele en de groene. Dat staat in het raadsvoorstel bovenaan pagina 2. Daar staat letterlijk gezegd, de wijzigingen als gevolg van de wetswijziging zijn in bijlage 2 geel gemarkeerd, de overige wijzigingen groen gemarkeerd. En dat was volgens mij, dat waren de vragen volgens mij.
Uiterwaarde, hoe dat die in de wedstrijd zit?
Wat uiterwaarde betreft gaan we door zoals het nu loopt.
Mevrouw Boer-Rookhuis heeft daar nog een verduidelijkende vraag over, denk ik.
Het is meer hoe uiterwaarde wordt aangestuurd, want dat is een beetje, ik bedoel, bij een GR snappen we dat, dan zijn het de vertegenwoordigers van de raden. Ja. Alleen hebben die, dus vanuit de GR is dat bij uiterwaarde neergelegd, dus hoe wordt dan uit de waarde aangestuurd?
Ja, er zijn drie recreatieschappen. Nederrijn, Lek en Waal, dat is er eentje. Lingengebied is de tweede. En Overbetuwe. En die drie recreatieschappen die worden vertegenwoordigd door gemeenten. En dat zijn dus de aandeelhouders. En daarboven is er een raad van bestuur of advies, Niels? Een raad van bestuur. Ik was even kwijt of dat nou raad van advies was of raad van bestuur. En daar komen wij, daar komen de voorzitters van de verschillende recreatieschappen bijeen. Met de besluiten vanuit die GR'en. En daar worden de beslissingen genomen. En zo wordt vanuit de raad van bestuur wordt de directeur aangestuurd.
De heer Van Rossum heeft ook nog een vervolgvraag. Gaat u gang.
Ja, ik had nog een vraag gesteld over die overdragen van die bevoegdheden. Dus er staat, voor zover relevant, voor deze GR overgedragen hebben. Dus het college heeft die overgedragen. Hoe moet ik dat zien?
Zou u even, wat bedoelt u precies? Ik zoek even.
Kijk hoor, wat erbij staan waar ik hem gevonden had, gelet op de teksten van het huidige artikelen 6, 8 lid 2, 17 en 22 is ervan uitgegaan dat het een gemengde regeling is waaraan raden, colleges en burgemeesters deelnemen en daarmee hun bevoegdheden voor zover relevant voor deze GR overgedragen hebben. Dat staat bij de wijzigingen en dus het document wijzigingen, overzicht wijzigingen, die bijlage 3.
Ja, dat
en dan
is
de eerste, de aanhef.
Dat betreft de bevoegdheden aangaande beheer, de beheerstaken van de organisatie.
Oké.
Ja, voorzitter.
Ja, ik denk dat hiermee alle vragen zijn beantwoord. Hebben we nog behoefte aan een tweede termijn of kunnen we zeggen dat dit... En trek ik de conclusie als een hamerstuk door mag gaan. Ik denk dat dat het geval is. Dank u. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. En dat is het vaststellen aanvullende toetsingscriteria aanwijzing lokale publieke media-instelling. Hele mond vol. Het komt erop neer dat... Het commissariaat van de media hier om vraagt, als ik hem heel kort samenvat, denk ik. Ja, heel kort, hè? Nou, hou hem ook heel kort. Wie wil daar wat over zeggen? Mevrouw Boerhoekijzer, gaat u gaan.
Bij ons gaat het nu om SRC. Die vervult nu die functie. En kennelijk al 5 jaar. Want elke 5 jaar moet dit opnieuw soort van aanbesteed worden, begrijp ik. Aan de ene kant best wel jammer voor een deels op vrijwilligers berustende organisatie. Maar goed, dat zijn de wettelijke regelingen. Er zijn een aantal eisen die van voorwaarden die van het Rijk uit al komen. En er zijn een aantal aanvullende voorwaarden vanuit de gemeente. En daar kunnen wij ons eigenlijk prima in vinden. Dat is om te waarborgen dat het echt wel een redelijk lokale omroeporganisatie blijft. En wij zijn nieuwsgierig naar de uitkomsten.
Dank u wel. Mevrouw Groenewegen, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Lokale media-instellingen zijn belangrijk voor de lokale democratie. Dus het is goed dat er aandacht is voor aanvullende toetsingscriteria bij de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling. Wij hebben een paar vragen. In de wettelijke toegangscriteria wordt genoemd dat de omroep representatief moet zijn voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen die voorkomen in een gemeente. En onze vraag is eigenlijk waarom hier niet het woordje alle staat in plaats van belangrijkste, want... Wie bepaalt dan wat de belangrijkste zijn? Zou dit in de aanvullende toetsingscriteria nog kunnen worden meegenomen? En een tweede opmerking is de ontwikkeling richting een streekomroep, die bij de aanvullende criteria wordt genoemd als aandachtspunt. Dat dit nodig is uit financieel oogpunt is duidelijk. En in de omschrijving van een streekomroep is te lezen dat er door het Rijk 80 lokale streekomroepen komen, gebaseerd op de natuurlijke habitat van de burger. Dus de sociaal-culturele en de economische omgeving waar iemand woont, leeft, werkt en recreëert. Kan dat dan in de praktijk betekenen dat kernen bij een verschillende natuurlijke habitat worden ingedeeld? Want wat valt onder een streek? Is dat een fruitgebied, een kerkelijk gebied? Dus graag hoor ik een reactie van de wethouder hierop. En tot slot, in de bijlage staan 7 extra toetsingscriteria, maar in het raadsvoorstel op pagina 4 staan er maar 6. En juist het punt over de gewenste ontwikkeling in de richting van een streekomroep wordt daar niet genoemd. Gelukkig staat het wel in het beslispunt dat het conform bijlage 3 vastgesteld wordt, maar we denken dus wel dat het goed komt, maar het is wel een beetje slordig. Verder wensen we de wethouder succes met de aanbesteding en gaan ervan uit dat het belang van alle inwoners van West-Betuwe goed in het oog gehouden wordt. Ook bij de toekomstige ontwikkelingen richting een streekomroep. Dat was het. Dank u.
Dank u wel. De heer Van Rossum, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. ChristenUnie vindt dit een belangrijk afwegingskader. Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt welke doelgroepen deze zender wil bedienen. En daarvoor is het denk ik ook wel belangrijk om te weten, en ik kan het niet goed uit de stukken halen, wie kijken nu of wie luisteren naar deze zender. Is dat aan te geven welke doelgroepen deze zender bedient? Ja, als we daar antwoord op hebben, dan kunnen we daar ook kijken of dat het afwegingskader past bij die doelgroepen. Ik zie ook dat partijen kunnen inschrijven tot 24 mei. Zijn er aanwijzingen dat behalve SRC ook anderen geïnteresseerd zijn? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van den Burg, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het belangrijk dat de aanwijzing van een nieuwe lokale omroep zorgvuldig, transparant en financieel verantwoord gebeurt. De inwoners van West-Betuwe moeten kunnen rekenen op een betrouwbare lokale nieuwsvoorziening zonder dat dit leidt tot onverwachte kosten of onnodige bureaucratie. Dit voorstel roept enkele vragen op waar wij graag meer duidelijkheid over willen. In het voorstel wordt aangegeven dat er geen financiële consequenties zijn, maar hoe zeker is dat? Daarom willen wij van het college weten, zijn er financiële risico's als een nieuwe omroep onvoldoende middelen heeft om zijn taken goed uit te voeren? En is er inzicht in de financiële situatie van de huidige omroep en wat betekent dit voor de toekomst? De landelijke ontwikkelingen rondom de vorming van streekomroepen maken het onzeker of de gekozen omroep daadwerkelijk 5 jaar zal functioneren. Vanaf 2028 kan het mediastelsel er compleet anders uitzien. Daarom vragen wij, waarom kiezen we voor een termijn van 5 jaar, terwijl we weten dat er grote veranderingen op komst zijn? En is een kortere termijn, bijvoorbeeld 3 jaar, niet logischer om als gemeente flexibel te blijven en ook met het oog op de toekomst? De gemeenteraad krijgt een adviserende rol bij de aanwijzing, maar hoe objectief wordt de beoordeling? In het voorstel worden aanvullende toetsingscriteria genoemd, maar het is niet duidelijk hoe zwaar elk criterium weegt. We vragen het college, hoe wordt gewerkt met objectieve puntensystematiek of blijft de beoordeling subjectief? En hoe voorkomen we discussie over de uiteindelijke keuze en eventuele bezwaren van afgewezen partijen? Tot slot pleiten wij voor een financiële onderbouwde keuze, een korte en flexibele aanwijzingstermijn en een transparante beoordeling. We horen graag de reactie van het college op onze punten. Tot zover.
Dank u wel. De heer Van Erkom, Verenigd West-Betuwe.
Dank u wel, voorzitter. We moeten voldoen aan de aanbesteding van lokale omroepen. Dat is prima. Hè? En als eerste willen we in ieder geval melden dat de SRC, dat we daar erg tevreden over zijn. Zij verslaan heel goed het nieuws uit de regio. Wel hebben we een verduidelijkende vraag, want voor gemeente West-Betuwe zou de SPO BCVW de lokale omroep zijn voor onze gemeente. Wij hebben geprobeerd die naam te achterhalen en wat dat dan precies inhoudt. Alles verwijst naar de SRC toe. Dus wat betekent die naam nog? Hebben wij als vraag. En hetzelfde geldt voor de SPO Tiel. Als je namelijk op Google zoekt, je komt bij SRC uit. En daarnaast hebben wij de vraag, als SRC de streekomroep wordt, zouden wij willen weten waarom of dat deze naam SRC blijft. Want de afkorting betekent Stadsradio Culemborg. En ik denk dat je, als je met meerdere gemeenten bent, dat je dan ook een naam moet bedenken waarin alle gemeenten zich herkenbaar voelen. Dat was onze bijdrage.
Dank u wel. Mevrouw Versluis, Dorpsbelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen nieuwe vragen gehoord die voor ons het herhalen nodig maken. Wij zijn ook inderdaad groot voorstander van lokale omroepen. En vooralsnog kunnen wij ons verder vinden in het voorstel. En wachten nog even de overige beantwoordingen af.
Dank u wel, de heer Kok, Leefbaar Lokaal Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben geen aanvullende vragen. Kunnen ons vinden in de aanvullende toetsingscriteria en kunnen verder instemmen met het stuk.
Dank u wel. De heer Van den Boogaard, CDA.
Dank u wel. We hadden nog één korte vraag. Ik ben benieuwd eigenlijk van, kan de portefeuillehouder toelichten hoeveel gegadigden er uiteindelijk waarschijnlijk zullen intekenen hierop? En daarnaast kan ik met name aansluiten bij de woorden van de heer Van Erkom, aangaande de naam. Dank u wel.
De heer De Zeeuw, SGP.
Dank, voorzitter. Nou, we blijven positief vanavond. Want ook hier, wat ons betreft, prima toetsingscriteria van het commissariaat. Dat was het.
Dank u wel. En die blijven we gewoon doorzetten, het positieve gevoel vanavond. Dan nu het woord aan de heer Verstappershoef om de gestelde vragen te beantwoorden. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. En wederom dank u wel voor alle gestelde vragen. Ik wil eventjes beginnen bij de VVD. Die vroeg met name over hoe het zit met het geld en de toekomst van het geld. Nou is het zo dat wij vanuit het Rijk een bijdrage krijgen om dit te kunnen realiseren. Dat is €1,62 per inwoner en die wordt 1-op-1 gebruikt richting dit doel om de lokale media te realiseren. Dus in die zin zit die geborgd binnen het Rijksbudget. Ook is gevraagd of die 5 jaar niet korter kan. Dat kan niet, omdat dat wettelijk bepaald is. En hoe zwaar de criteria wegen. Ja, dat wordt pas echt relevant, en dat staat ook in het voorstel, zodra meerdere partijen zich aandienen. En als dat het geval is, dan leggen we dat bij uw raad weer voor. Vereniging SB vroeg over de naam zoals die genoemd wordt als stichting. Ja, dat is echt de statutaire naam, de stichtingsnaam. En die stichting hebben samen de platformsnaam SSC gekozen. Dus dat is een soort van meer handelsnaam die ze gezamenlijk hebben gekozen. En of dat zo blijft in de toekomst, ja, dat is aan hen. En hoeveel gegadigden er zijn, dat vroeg de CDA en dat was ook door een andere partij nog gevraagd. Ja, daar hebben wij op dit moment geen zicht op. Dat is precies nog hetgeen wat we nu gaan afwachten. We hebben wel een vermoeden, maar het kan zomaar zijn dat er meerdere partijen zich aandienen. Ja, en dan hebben we dus die toetsingscriteria nodig. En dan hebben we uw raad ook weer nodig om dat zorgvuldig te gaan bekijken met elkaar. De ChristenUnie die vroeg aandacht aan kijk- en luisteronderzoek. Dat is ook onderdeel van de toetsingscriteria. Daar kijkt ook het commissariaat naar. Ook de vraag aanwijzingen wie er meedoen, dat hebben we ook nog niet. En dan is volgens mij nog de GroenLinks vragen zijn dan nog over. Dat is een vraag omtrent de wettelijke toegangscriteria. Daar staat of dat daar de tekst alle in plaats van belangrijkste kan worden gewijzigd. Dit is letterlijk de tekst die wij van het commissariaat hebben overgenomen. Zoals het commissariaat dat heeft opgesteld. Dus ja, dan zou dat daar moeten gebeuren en niet bij ons. En de vraag als te streken, wat valt er nou wel en niet onder een streek, bij een streekomroep? Ja, de streken zijn op dit moment nog niet gedefinieerd. Dat zijn allemaal zaken die nog gaan gebeuren vanaf nu richting 2028.
Mevrouw Groeneweg heeft nog een verduidelijkende vraag. Gaat u gang.
Ja, want ik begrijp dat we niet in die wettelijke toegangscriteria de criteria zomaar de woorden kunnen wijzigen. Maar mijn vraag was ook of we daar niet in de onze eigen aanvullende criteria daar iets over in op kunnen nemen.
De heer Verstappershoef.
Ja, ik zit even. Voorzitter, ik was even aan het nadenken. U bedoelt dus in hetgeen wat wij letterlijk hebben overgenomen van het commissariaat, of dat wij dat lokaal aanpassen? Dat is uw vraag?
of er een aanvullend criteria kan komen, zoals er ook andere. Er zijn er 6, dus ja. Ik dacht, er kan er nog wel eentje bij misschien. Of 7 zijn er, dan worden het er 8.
Ja, dat zou kunnen, maar dat is dan denk ik aan uw raad om dat te bepalen.
Oké.
Als u dat nodig vindt. Dat was het.
Dat waren volgens mij ook alle vragen, ja. De heer Van den Burg heeft nog een aanbrander. Gaat u gaan.
Ja, u dank u wel voorzitter, dank u wel voor antwoorden. U gaf aan die dekking van 1,62 per inwoner. Maar als die nou niet dekkend blijven te zijn en de omroep komt in financiële problemen, moeten wij als gemeente dan bijspringen? En hoe reëel is dat risico?
De heer Verstappershoef.
Dan moet ik even navragen. Dat weet ik echt niet. Wij hebben die 1,62 vanuit het Rijk. En daar worden de plannen op gebaseerd, ook voor de streekomroep waar het commissariaat toezicht op houdt. En daar mag je van uitgaan dat dat dekkend is of dat dat dan sluitend is. En precies hetgeen om te voorkomen dat een omroep zou kunnen omvallen, is precies het criteria wat wij hebben toegevoegd aan het einde. Om te kijken, om juist verder onderzoek te doen van tevoren of er een sterke streekomroep in ontwikkeling is. Dus daarmee proberen we dat zelf ook al te voorkomen.
De heer Van den Burg.
Maar daarmee is het natuurlijk niet weggenomen dat het alsnog kan voorkomen dat er problemen ontstaan. En moeten wij dan garant staan?
Dat weet ik echt niet, voorzitter. Dat wij daar garant staan. Ja, iedereen kan omvallen. Ja.
Ik denk dat op het moment dat aan de orde is, dat dan in ieder geval hier besproken gaat worden hoe dat dit opgelost gaat worden. En als de raad beslist dat er geen geld beschikbaar is, dan is er geen geld beschikbaar. Ik denk dat het zo simpel is.
Zo is het.
Dat is even heel simpel samengevat. De heer Van den Burg, die is het daar wellicht nog niet mee eens. Maar...
wij zien daar dan toch nog graag schriftelijk terugkoppeling op.
En hoe ziet u dat voor u, een schriftelijke terugkoppeling? Een bevestiging van wat er net gezegd is? Of hoe...
Nee, dat dit toch nog even verder uitgezocht wordt hoe dit nou precies zit. De portefeuillehouder geeft zelf aan dat hij niet exact weet hoe het zit. Dus dan denk ik dat hij daar nog even...
Dan wil ik voorzitter voorstellen om de vergadering 5 minuten te schorsen. Ik vind het zonde om het ambtelijk apparaat hier voor aan de slag te zetten. Ja. Wie weet heb ik het antwoord heel snel.
Dat lijkt me een heel goed voorstel. Dat gaan we even doen.
De vergadering is geschorst. 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 De vergadering is geschorst.
We gaan weer verder met agenda punt 6. Toetsingscriteria lokale publieke media. En wethouder Verstappen-Schroef heeft, hoop ik, de antwoorden voor ons. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, VVD, wat ik al zei, het voortbestaan van de omroep is de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende stichting. En wij als gemeente hebben geen enkele verplichting om borg te staan of extra middelen te geven. Dus dat is het antwoord op uw vraag.
Ja, hiermee alle vragen beantwoord. Kunnen wij vaststellen dat dit een hamerstuk gaat worden? GroenLinks? Nee, voor GroenLinks geen hamerstuk. Mevrouw Groenewegen?
Nee, wij willen toch nog even uitzoeken in hoeverre wij een aanpassing kunnen doen.
Ja, duidelijk. Dan wordt het sowieso geen hamerstuk. Dan gaan wij verder met punt 7 van de agenda. En dat is het vaststellen van het afwegingskader met betrekking tot de takendiscussie gemeenschappelijke regeling regio Rivierenland. Het is nodig om takenbesluitvorming daarover bewuster af te wegen. En daarom zijn er een aantal zaken die wel of niet opgenomen worden in het afwegingskader. En daar gaan we nu over praten en mevrouw Zierlijn is de eerste die daar het woord over wilde voeren. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat GroenLinks betreft is dit een prima afwegingskader en laat het ook zien dat dit al tot concrete besluiten heeft geleid. Dus een zeer wenselijke ontwikkeling om nut en noodzaak van deze gemeenschappelijke regeling te onderbouwen. Daar kunnen we als links mee instemmen. Maar als raad kijken we ook naar het onderwerp taken en governance. Dat is punt 2 uit de inleiding van het raadsvoorstel. Vervolgens staat in het raadsvoorstel bij de argumenten dat de besluiten rondom governance als bijlage toegevoegd zijn en niet ter vaststelling. Dat betekent dus dat het een zaak van het AB is, van de regio Rivierenland. Maar juist die behoefte aan transparantie is bij ons als raad groot. In bijlage 2 in de eindnotitie op pagina 3 besteedt u een halve pagina aan governance. Doelen van de governance zijn integraliteit bevorderen en resultaatgerichtheid vergroten. Terwijl de behoefte van de raden juist die transparantie is in de governance. En als oplossing voor die behoefte komt u met een opdrachtgeversrol voor het AB naar de portefeuillehouders overleggen en de verslagen daarvan openbaar te maken. Terwijl die portefeuillehouders overleggen, zijn een belangrijke plek waar besluiten op regionaal niveau genomen worden die voor elke gemeente van belang zijn. Dus als raad zou je graag aan de voorkant willen meekijken en niet aan de achterkant. Daarom hebben we twee vragen. Kan de burgemeester ons of de portefeuillehouder op dit dossier ons meenemen in de gedachtegang hoe de transparantie naar de raden hiermee geholpen is? En de tweede vraag, is het een idee om net als bij de AVRI met startnotities te gaan werken? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Zierlijn. De heer Van den Boogaert, CDA.
Dank u wel. Voor ons was het een helder stuk. Wel is het goed inderdaad om de portefeuillehouder nog eventjes de vraag te stellen van hoe kwaliteitscriteria hier verder ook voldoende weging in hebben. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Boer-Ookhuizen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het afwegingskader niet alleen bedoeld is om de huidige taken langs te leggen. Dat is toevallig in de bijlage ook gebeurd. Maar het gaat ook om mogelijke toekomstige taken. Dus daar kan het een belangrijke rol bij spelen. Dat wil ik nog even toevoegen aan wat er nu gezegd is. Dank u.
Dank u wel. De heer Van Erkom, Verenigd West-Betuwe.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons eigenlijk hetzelfde wat GroenLinks ook aanhaalde. Onderdeel kanttekening lid 1.3 van het raadsbesluit waarom de convenance niet voorgelegd worden aan de raadsleden of gemeenteraadsleden. Er is heel lang gepraat over het feit dat de gemeenteraad weinig grip zou hebben op de GR's. Wat ons betreft staat deze keuze haaks op die grip die we graag zouden willen hebben. En ik zou graag uitleg willen waarom deze keuze is gemaakt. Als we de convenance lezen, dan wordt daar ook gepraat over arbeidsmigrantenhuisvesting. Daar wordt gezegd dat de gemeentes dat samen moeten oplossen. En wij zouden heel graag willen weten wat dan het plan is, gezien wij ook een afspraak hebben met de scouting in de Korsenclub in dit geval. En worden deze afspraken gewaarborgd daarin? En dan hebben we nog een vraag. En op welke manier, als je dan over de convenant praat, houden wij of verliezen wij grip op de beslissingsbevoegdheid? Dank u wel.
Dank u wel. Vervolgens de heer De Zeeuw, SGP.
Dank voorzitter. Vaststellen afwegingskader met betrekking tot taken GRRR. Wat onze SGP-fractie betreft is dit een positieve ontwikkeling. Dit geeft eindelijk ook de mogelijkheid om niet uit te breiden, maar juist ook om mogelijk zaken helder af te schalen. Hiermee ontstaat, zoals ook omschreven in het raadvoorstel, inzicht en is dit een handig hulpmiddel bij het afwegen van huidige en bestaande taken. Dat dit uiteindelijk resulteert naar het geleidelijk afbouwen van het regionaal inkoopbureau per 1 mei zien we als fractie als een positieve ontwikkeling. Dit geeft een mooie besparing en we hopen dan ook dat deze datum gehaald gaat worden.
Dank u wel. De heer Van Rossum, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor dit heldere stuk. We vinden de opbouw hiervan goed geformuleerd. Afwegingen maken is regionaal, urgent, structureel, meerjarig, schaalbaar. Afweging ten aanzien van de financiële aspecten enzovoort. De ChristenUnie is content met deze benadering. We zien de regio Rivierenland prachtige dingen doen. De ChristenUnie is blij met deze GR en hoe ze haar taken voor West-Betuwe uitvoert. We zijn uiteraard benieuwd naar de beantwoording van de vragen die gesteld zijn. Ik heb er één maar. Ik lees dat dit afwegingskader een hulpmiddel is. Het is geen beslisboom en het levert een advies op. U weet, ik ben ook nogal van de nuance. Ik kan me heel veel voorstellen dat je alles overzien tot de conclusie komt die en niet 1, 2, 3 de uitkomst van de beslisboom is, toch vind ik het lastig. Hoe kan de gemeente aan de voorkant een kader stellen en achteraf toetsen met deze beslisboom? Zou het niet beter zijn als het afwegingskader wel een beslisboom is, maar er nadrukkelijk een hardheidsclausule wordt benoemd en ook gehanteerd? En ik stel deze vraag niet alleen aan het college, aan de portefeuillehouder, maar ik stel die eigenlijk ook aan mijn collega raadsleden. Zou dat niet een betere formulering zijn, een betere uitgangspunt voor dit afwegingskader. Dank u wel.
En die laatste vragen worden door de Raad in tweede termijn behandeld. En dan geef ik eerst het woord aan de heer Boltjes.
Ja, voorzitter, dank u wel. De fractie van de VVD is verheugd over dit voorstel. De regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die belangrijk werk doet op een effectieve manier. Met wel een grote keerzijde, en dat is dat een groot deel van het werk onzichtbaar gebeurt. Dus daarom is het in onze ogen extra belangrijk continu goed te blijven nadenken welke taken nou wel en niet bij die gemeenschappelijke regeling moeten liggen. En daarom zijn we blij met zo'n duidelijk afwegingskader dat na zo'n complete discussie tot stand is gekomen. Dat ook gelijk op een hele mooie manier is toegepast op de taken die vandaag bij deze gemeenschappelijke regeling liggen. Dus daar zijn wij blij mee. En waar wij ook blij mee zijn, ja voorzitter, het is een geweldige avond. Wij zijn er ook blij mee dat de regio Rivierenland gaat kijken, aandacht gaat geven aan ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Want de ruimtelijke opgaven worden steeds ingewikkelder en ook steeds groter in dit volle land. En wanneer die de gemeentegrens overstijgen en twee gemeenten hebben een tegengesteld belang, kunnen we in wat vervelende situaties komen, zoals we heel confronterend gezien hebben bij de westelijke ontsluitingsweg van Tiel. En onze fractie denkt dat de regio er een rol in kan spelen om die discussie van een wat hoger niveau te bekijken, zonder daar zelf een belang bij te hebben, om het zo maar te zeggen. En dat kan de discussie ook verrijken. Dus daar hebben wij wel positieve verwachtingen van. Dus we zijn ontzettend blij, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage, de heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden als fractie in het afwegingskader en verder sluiten ons aan bij de vragen die gesteld zijn door de heer Van Erkom.
Dan gaan we eerst de vragen beantwoorden die gesteld zijn. En dat doet de heer Stoop. Daar zit een magisch knopje op dat ene kaartje, want de heer Stoop heeft gelijk het woord.
Ja, dank u wel.
Graag gedaan.
Dank voor de gemaakte opmerkingen. Even voor de context. We hebben u eerder meegenomen in de discussies die gevoerd zijn in het kader toen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in het kader van de aanpassing van de wet gemeenschappelijke regelingen. Toen is ook uitgebreid aandacht besteed aan de governance, de gemeenschappelijke regeling. Ik zeg het nog maar even voor de helderheid, is een gemengde regeling. Dus zowel de gemeenteraden als de colleges en de burgemeesters zijn deelnemer daarvan. En iedereen heeft dan ook zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. En toen is in dat kader ook aandacht besteed aan rollen en verantwoordelijkheden en ook aan de taken. En, we hebben in het bestuur toen tegen elkaar gezegd van, laten we nog eens goed voor de spiegel gaan staan van, doen we de goede taken en doen we die taken ook goed. En daar is uiteindelijk toen alles op een rijtje gezet van de bestaande taken, eventuele nieuwe taken. En taken waar je bij nader inzien van zou kunnen zeggen, past dat nog wel bij de gemeenschappelijke regeling Rivierenland? En daar is mede dit afwegingskader uit voortgekomen. In het bestuur is dat al vastgesteld en vanwege die betrokkenheid en het feit dat de gemeenteraden mede-eigenaar zijn van de regeling, mede-deelnemer, is er toen voorgesteld, laten we dan dat afwegingskader ook in de gemeenteraden laten vaststellen, zodat er geen misverstand kan bestaan over wat de regeling, wat de regio Rivierenland uitvoert, ten behoeve van ons collectief. En dat het dan ook als het ware gelegitimeerd gebeurt door de gemeenteraden. Dat is eigenlijk een soort extra slag die we graag hebben willen maken. Mevrouw Zierlijn die zei van ja, die governance is op zich wel prima, maar waarom laat je dat niet dan door die gemeenteraden ook bekrachtigen? Mijns inziens hebben we die discussie destijds al gehad toen we op alle gemeenschappelijke regelingen onder de loep hebben genomen. Toen is er uitgebreid ook aandacht besteed aan wat moet er eventueel nog aangepast worden in bij wijze van spreken de manier waarop het bestuur wordt samengesteld, de manier waarop de informatievoorziening is geregeld en allerlei andere dingen. U herinnert zich ongetwijfeld die discussie wel, dus wij vonden het niet nodig, dat geldt voor het bestuur, maar ook voor het college, om daar die discussie nu nog een keer te gaan voeren. We hebben wel gezegd in het bestuur dat wat er in portefeuilles overleggen zich afspeelt, dat onttrekt zich voor een deel aan de waarneming van veel mensen en soms ook van het algemeen bestuur. Dus laten we die connectie tussen die portefeuilles overleggen, die officieel ingesteld zijn, en dat bestuur duidelijker maken door daar een, zeg maar, een opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding van te maken. Dat we in het bestuur duidelijk geven van daartoe is zo'n portefeuilles-overleg ingesteld. Dit zijn de taken waar men voor aan de last staat. En ook die verantwoordingslijnen helder maken. Die portefeuilles-overleggen besluiten op zich niks. Dus die hebben alleen een adviserende status en een status voor coördinatie en overleg. Op het moment dat daar een conclusie uitrolt, dan wordt die bekrachtigd in het algemeen of in het dagelijks bestuur. Hangt een beetje af van waar het precies over gaat. En als het bevoegdheden en verantwoordelijkheden ook van gemeenteraden raakt, dan gaat dat naar, via de colleges naar de gemeenteraden. Ik wil nogmaals benadrukken dat met dit afwegingskader er ook geen verschuiving van bevoegdheden of verantwoordelijkheden plaatsvindt. Ze blijven zoals ze zijn, dus de gemeenteraden blijven gewoon in hun eigen domein volledig bevoegd. Mevrouw Zierlijn vroeg ook van, kun je dan niet het fenomeen van een startnotitie gebruiken? Die gebruiken we wel, maar dan meer voor het proces. En om u dat alvast aan te kondigen, in de stukken wordt er al gewacht van gemaakt. Er is behoefte aan een structurele borging van het portefeuillesoverleg ruimte. In de gemeenschappelijke regeling zelf staat opgeschreven dat als daar een besluit over genomen gaat worden, dat door middel van een startnotitie gaat, die naar de gemeenteraden gaat, daar wordt vastgesteld. En dan is er een legitimatie om een taak toe te voegen of om iets uit te breiden, om iets te wijzigen. En dat heeft ook alles te maken met uiteindelijk waar de gemeenteraden ook mee van doen hebben, het budgetrecht. De heer Van der Bogert die vroeg iets over, althans ik heb één woord opgeschreven, kwaliteitscriteria, maar ik kon niet helemaal precies plaatsen wat hij bedoelde. Dus als hij nu gelegenheid krijgt om die vraag te verduidelijken, dan graag, voorzitter.
En die gelegenheid krijgt de heer Van der Bogert. Gaat u gaan.
Dank u wel. In het afwegingskader was ik benieuwd inderdaad of... Kijk, er wordt sterk de focus op efficiëntie gelegd. Maar de tegenhanger van efficiëntie is ook inderdaad een stuk kwaliteit. En dat kan ook een reden zijn om te zeggen dat je dus dingen zegt van, nou, in de regio hebben we die kwaliteit beter op orde dan dat je het decentraler organiseert. Dus vandaar dat ik de vraag stelde van hoe komt die terug in het afwegingskader?
Heer Stoop.
Dank u, voorzitter. Dank voor de verduidelijking van de vraag. Ja, het afwegingskader, dat is een, net wat het ook zegt, hè, dat is een kader waar je langs je kunt afwegen van hoort iets bij, hoort een taak in een gemeenschappelijke vorm? Blijft die individueel? Hoort die in een gemeenschappelijke vorm? Als die in een gemeenschappelijke vorm past, past die dan bij de regeling Rivierland of bij een andere regeling? Of kun je nog iets anders verzinnen? Dat is eigenlijk een beetje de Jip en Janneke samenvatting van wat hier voor ligt. En daar speelt kwaliteit speelt daar ook een rol bij. Dus op het moment dat we tot de conclusie komen dat als we de krachten zouden bundelen en er moet iets nieuws worden opgezet en het zou het beste op regionaal niveau passen en het zou het beste bij de regeling Rivierland passen, dan zou dat in zo'n afweging uiteindelijk ook tot uitdrukking moeten komen. En als het om iets nieuws gaat, aan u moeten worden voorgelegd. Mevrouw Boer-Ookhuis heeft volstrekt gelijk. Het afwegingskader waarvan u nu wordt voorgesteld om dat vast te stellen, dat gaat over de situatie van dit moment. Maar gaat natuurlijk ook gebruikt worden bij toekomstige taken. En ik kon het al aan dat er een voorstel onderweg is voor de ondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg ruimte. Ik begreep de heer Van Erkom niet zo goed dat hij zegt, dit voorstel staat haaks op de behoefte aan grip van gemeenteraden. Want wat we nou juist destijds bij de discussie over de wijziging van de wetgemeenschappelijke regelingen hebben geprobeerd naar voren te brengen, is dat u de grip van gemeenteraden daarop juist versterkt wordt. Dat doen we bijvoorbeeld door regionale bijeenkomsten te beleggen, door u van informatie te voorzien, door tijdig aan te kondigen dat u ook via de portefeuille input kunt leveren voor een discussie in het bestuur, of dat u portefeuilles in een portefeuillesoverleg van informatie kunt voorzien. En dat is juist bedoeld om ook de betrokkenheid en dus ook de grip op de gemeenschappelijke regeling te vergroten.
We geven de heer Van Erkom nog even de mogelijkheid om zijn vraag te verduidelijken.
Dank u wel, voorzitter. Bij het onderdeel convenance of convenance stond dat de dagelijks bestuur meer zeggenschap zou krijgen en dat het de raad daarin niet bevraagd werd. Vandaar dat mijn vraag, vandaar dat ik de vraag stel.
De heer Stoop gaat hierop antwoorden.
Ja, voorzitter. Als daar iets over het dagelijks bestuur, dan heeft het ook met een zuivere verdeling tussen rol en verantwoordelijkheden te maken. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor, laat ik maar zeggen, de bedrijfsvoering van de organisatie. En die dingen die daar een rol spelen. Dat is niet een aangelegenheid van de gemeenteraden. Laat onverlet dat gemeenteraden altijd hun vertegenwoordiger die in het bestuur zit van de gemeenschappelijke regeling in deze zaal of hier in dit huis ter verantwoording kunnen roepen voor datgene wat men in de rol van algemeen bestuurslid of dagelijk bestuurslid doet. Dus in die zin hoeft dat ook geen negatieve impact te hebben op de door u gewenste grip op de gemeenschappelijke regeling.
We gaan even horen of dat de heer Van Erkom het tevreden is?
Nou, het gaat mij erom, in de convenance zijn wat dingen eruit gehaald, worden nu eruit gehaald. Er kunnen dus ook weer dingen ingezet worden. En dan staat de raad daar buiten spel, tenminste als ik het verhaal zo lees. En daar maak ik me eigenlijk zorgen over, van hoe gaan we daarmee om?
Nou, ik kan u geruststellen, wat mij betreft wordt de raad nooit buiten spel gezet. Er is altijd gelegenheid om input te geven aan de voorkant of aan de achterkant verantwoording te vragen voor het handelen van bestuursleden. De heer Van Erkom die vroeg nog iets over arbeidsmigranten. Ja, dat gaat een beetje het kader van deze discussie te buiten, moet ik eerlijk zeggen. Wel is in het afwegingskader benoemd dat de huidige vorm van samenwerking ten aanzien van arbeidsmigranten in de regio Rivierenland niet per definitie onderdeel van de regeling zou moeten zijn. Laat onverlet dat gemeenten met elkaar kunnen samenwerken, dat gebeurt ook. Maar dat is dan buiten het kader van de gemeenschappelijke regeling, maar gebeurt wel in onze regio Rivierenland. En een aantal dingen die u vroeg, die hebben echt lokale betekenis. En ja, wat mij betreft de toezeggingen die daarover eerder door collega's van mij zijn gedaan, die staan nog steeds overeind. Ja, en dan als laatste de vraag van de heer Van Rossum over een afwegingskader versus een beslisboom. En ik wil een beetje voorkomen dat we een soort semantische discussie krijgen. Het is een kader is inderdaad een hulpmiddel. Het is niet in beton gegoten. Want het kan natuurlijk altijd zo zijn dat op het moment dat je iets langs die lat van zo'n afwegingskader legt, dat je aan het eind de conclusie trekt van, ja, we snappen het wel, maar als we dingen wikken en wegen, dan gaan we toch net iets anders doen wat logischerwijze uit het afwegingskader zou voortvloeien. Dat is wat mij betreft ook een beetje een theoretische situatie. Ik hoop het niet, maar je moet het nooit uitsluiten. Net wat mij betreft moet je in politiek en bestuur bijna nooit iets uitsluiten. Als je er een beslisboom met een hardheidsclausule van zou maken, wat ik u even hoorde zeggen, volgens mij is het materieel hetzelfde resultaat. Want dan maak je een beslisboom en aan het eind van de rit kun je nog zeggen, ja, we doen een beroep op de hardheidsclausule, want we doen het toch net even anders. Dus volgens mij ligt het heel dicht bij elkaar. Voorzitter, ik geloof dat ik de vragen beantwoord heb.
Voor zover als ik kan nagaan ook, ja. En dan kijk ik even rond wat we met dit voorstel doen. Kunnen wij dit als hamerstuk doorgeleiden naar de raad? Dan gaan we dat wat mij betreft doen. En dan zijn we nu toe aan punt 8. En dat is het bestemmingsplan, het paraplu-bestemmingsplan archeologie. Dat hebben we al een keer eerder besproken in een oordeelsvormende vergadering. Daarin hebben we toen besloten dat het terug moest omdat er een paar onmissies in zaten. En dat ging dan vooral over hoe diep je mag spitten. Laten we het maar even heel plat zeggen. Die zijn dus in ieder geval getracht om dat op te lossen. En om daarmee te beginnen, dan wil ik eigenlijk, omdat de heer Van Manen dat aangekaart heeft, met de heer Van Manen beginnen om te kijken of dat hij nu tevreden is met het voorliggende resultaat. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Onderlaatst was ik wat palen aan het slaan voor mijn paardenweidje. En toen moest ik inderdaad bij de derde paal denken, oei, had ik nou niet eerst het parapluplan archeologie moeten raadplegen. Maar ik ben doorgegaan met slaan. Voorzitter, dank aan het college en de organisatie voor de aanpassingen. Want ik heb gezien dat in de nota van zienswijze het verwoord is op de manier waarop we volgens mij ook de inbreng hebben geleverd in de vergadering destijds. En ik heb dat daar op een goede manier verwoord zien, dus daar heb ik veel dank voor. Ik heb twee korte vragen. De eerste vraag is het nu zo dat als wij de nota van zienswijze, beslispunt 2, hebben goedgekeurd, dat de verwoording zoals die in de nota van zienswijze staat bij hoofdstuk 5... opgenomen worden in de regels. De regels, zoals ze nu zijn bijgevoegd, die zijn niet gewijzigd. Betekent dat dus dat na het goedkeuren van de nota van zienswijze de regels worden aangepast, zodat onze burgers dat klip en klaar kunnen lezen wat de bedoeling is. Dat was vraag 1. Het tweede is, wat nog even een vraag is die opdoemde. Als je nu naar die oppervlaktes kijkt, kijk ik even bijvoorbeeld naar Boomgaarden, daar worden teeltondersteunende voorzieningen geplaatst. Gaat het dan puur om de oppervlakte van de verstoring? Ik noem een voorbeeld, er worden 1000 palen maal 15 centimeter doorsnee, is zoveel vierkante meter beplaatst. Of gaat dat over het totaal van de het areaal waar zeg maar zaken plaatsvinden. Dat is nog even een aanvullende vraag. En verder ben ik zeer tevreden, voorzitter.
En gaat u ervan uit dat u voortaan uw paaltje op het gemak erin kan slaan zonder dat u denkt, dat mag eigenlijk niet, denk ik. De heer Van der Water, gaat u gaan.
Dankjewel, voorzitter. Ja, complimenten voor het stuk. Ik heb wel een enkele vraag. Dat is bijvoorbeeld, zijn er subsidies beschikbaar als archeologisch onderzoek verplicht is? Toch even een concreet antwoord van de wethouder hierop. Er is voldoende vrijstelling voor regulier agrarisch gebruik. Dus wat ons betreft is dat zeer positief. En we kunnen dan ook gewoon instemmen met dit raadsvoorstel. Dankjewel.
De heer Bolsjes, VVD.
Ja, voorzitter, wederom zijn we heel tevreden. Het is echt fantastisch. Neemt niet weg dat we heel benieuwd zijn naar de beantwoording op de twee vragen van meneer Van Manen. Dank u wel.
We slaan een heel nieuwe weg in met het college. De heer Van Rossum, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook instemmen met dit plan. Dank voor de omvangrijke klus om dit stuk hier op tafel te krijgen. Archeologie is belangrijk, omdat deze laat zien waar we vandaan komen. Het is een stukje van onze geschiedenis. Een bekende uitspraak van de Spaans-Amerikaanse schrijver Jorge Santayana is, wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen. En tegenwoordig is deze beroemde uitspraak over het belang van kennis van de geschiedenis te lezen bij de ingang van een van de gebouwen van het concentratiekamp Auschwitz. Dat onderstreept het belang van geschiedenis. Dat we onze archeologie beschermen maakt deel uit van onze waardering voor geschiedenis. En in de huidige geopolitieke situatie kan dat alleen maar onderstreept worden. Als adviseur heb ik heel regelmatig met deze materie te maken. Een fruitteler die een koelhuis bouwt, een projectontwikkelaar die een woningbouwplan realiseert, hebben dan al heel snel de neiging om archeologische verwachtingswaarden als lastig te ervaren en te kijken of we van een vrijstelling gebruik kunnen maken. En dat heeft alles te maken met een, naar mijn mening, onrechtvaardige kostendeling. En dat raakt aan de vraag die de heer Van der Water stelde, over bescherming van archeologische waarden. Bescherming van archeologie is een collectief belang. Dat een initiatiefnemer vervolgens wel voor alle kosten opdraait en soms van ingrijpende maatregelen voelt, dat is onrechtvaardig. Dat is overigens in de wet van Malta vastgelegd, dat veranderen we hier niet met elkaar. Maakt naar mijn mening wel dat de ChristenUnie er een warm voorstander is van, is dat ondernemers ruimhartig te ondersteunen om bescherming van archeologie handen en voeten te geven. Niet alleen als politieagent optreden, nee, helpen om te kunnen voldoen. Dus meneer Van Manen, als hij die paal moet slaan, helpen, kijken of dat hij daar inderdaad dan iets mee moet doen. En waar mogelijk ook financieel bij te springen, zoals de heer Van der Water al zei. Als plannen dreigen te stranden vanwege dure kosten door archeologische vondsten. We zien een goede beantwoording van de vragen in de noten van zienswijze. In de beeldvorming waren we nog matig kritisch. Voor ons is nu het stuk een hamerstuk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ben blij met de gemaakte opmerking. Want als de heer Van Manen klaar is met palen slaan, dan kan er wellicht op een andere plaats ook nog wat gebeuren. De heer Bokeman voor D66.
Dank u, voorzitter. Onze fractie is heel tevreden met de wijze waarop de vlekjes zijn weggewerkt op basis van de nota van zienswijze. De conclusie kan worden getrokken dat de meeste aanpassingen die zijn verricht van vertuidelijkende aard is. En vandaar dat die ook opgenomen zijn in de regels. Verder zijn de principes van dit paraplu-bestemmingsplan overeind gebleven, met uiteraard het erfgoedbeleid als uitgangspunt, omdat de Raad dat al eerder had aangenomen. In acht nemend het verdrag van Malta en verder Europese jurisprudentie, denk ik dat de wijze waarop dit nu gestalte heeft gekregen in dit paraplu-bestemmingsplan ons als fractie in ieder geval tevreden stemt. En ik heb begrepen ook van een aantal andere fracties uitermate tevreden dan wel blij zijn, zoals ik de heer Bolsjes heb horen zeggen. Kortom, wat onze fractie betreft zijn we wel benieuwd naar de nog gestelde vragen, hoe de beantwoording door de wethouder zal plaatsvinden. Overigens vinden wij het dan rijp voor een hamerstuk.
Dank u wel. Mevrouw Groenewegen, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij vinden het een goed stuk.
positief punt in het plan is dat het bijdraagt aan een eenvoudige verwerking van de regels. Dus complimenten. Graag willen wij nog wel benadrukken dat in diezelfde bodem niet alleen archeologische vondsten kunnen zitten, maar zich ook een bodemleven afspeelt. En wij zijn er voorstander van om ook dat bodemleven zo goed mogelijk te beschermen. We betreuren het dat het voorstel vanuit de provincie om het UNESCO-werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat stond bij de zienswijze ook, als afzonderlijk werelderfgoed op kaart zichtbaar te maken, dat dat niet wordt overgenomen, met als reden dat het al op een andere wijze in bestaande bestemmingsplannen beschermd wordt. Maar dat zullen ze bij de provincie toch ook wel weten, dacht ik. Want deze vraag is zelfs een herhaling van een eerder verzoek. Dus ik ben benieuwd wat de reden zou kunnen zijn dat deze vraag zo bewust opnieuw is gesteld. Is het antwoord op hun vraag bij de zienswijze, of in het antwoord op de vraag bij de zienswijze, wordt verwezen naar een meer duidelijker antwoord in paragraaf 5.2 van de toelichting. Maar daar staat eigenlijk niks anders. Dus waarom wordt twee keer nagenoeg hetzelfde antwoord gegeven? Is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voldoende beschermd en is dit voldoende geborgd op lokaal niveau? Zijn de eigenaren van de percelen daarvan goed op de hoogte? Misschien kan de wethouder dit nog wat verduidelijken. Dank u wel.
De heer De Jong, Dorpse Belangen.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat iedereen zo blij en tevreden is en dat de heer Van Maanen zijn palen voor zijn paardenweidje kan staan. Dus wat ons betreft is het hamerstuk.
Dank u wel. Mevrouw van Kuilenburg als laatste, Leefbaar Lokaal Belang.
Ja, dankjewel voorzitter. Ook wij zijn positief over dit stuk. En we zijn LTO Noord ook dankbaar dat ze toch wel eigenlijk een vuistje erin hadden staan van veegplan op ruimtelijke plannen onjuist staat. En de reactie van de gemeente is dat het inderdaad een foutje was en dat het gecorrigeerd wordt. Dankjewel.
Dan geef ik nu het woord aan wethouder Hartman om de paar vragen die gesteld zijn te beantwoorden. Als u even uw knopje indrukt, dan kan ik u het woord geven. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank u voor de gestelde vragen en ook voor de complimenten. Want het is heel belangrijk dat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het laatste paraplu bestemmingsplan van deze gemeente, want zoals u weet bestaat deze vorm niet meer. Sinds 1 januari 2024. Dus het is belangrijk dat op deze manier, op deze wijze, alle archeologische regels ook één worden gemaakt. En dat we daar dus ook gebruik van kunnen maken. Je kunt het vergelijken met het paraplu-bestemmingsplan parkeren. En want daar maken we ook nog steeds heel dankbaar gebruik van. En dan hoeven we niet voor elk bestemmingsplan parkeerregels op te nemen, om het even zo te zeggen. Dat geldt ook voor archeologie. Er is op zich niet zo gek veel gewijzigd, want heel veel van deze regels stonden al in bestaande bestemmingsplannen. En het is al gememoreerd door D66, dat we het erfgoedbeleid dat u raadt, dat al in 2021 is vastgesteld. Dus dat is ook de basis onder andere van dit parapluplan. Dan even naar de vraag van de SGP. Als u uw paaltje slaat bij u thuis en u zit in een gebied met een hoge verwachtingswaarde, dan kan het zo zijn dat op basis van dit paraplubestemmingsplan u misschien een vergunning nodig heeft. Maar ik zeg het al precies zo, dat weten we, want dat staat in datzelfde erfgoedbeleid, want daar is die archeologische verwachtingskaart opgenomen. Dus de kans, en dat staat ook eigenlijk min of meer verwoord in de toelichting, maar ook in de zienswijze, dat je in zo'n hoge verwachtingswaarde ligt, is niet zo groot. Maar het is logisch dat er, als dat gebeurt, je dan een afweging krijgt, zeg maar, met de vraag of de archeologische belangen voldoende zijn afgewogen. Want dat is de test, hè? Dat is in feite de toets die je dan doet, omdat we vinden dat archeologische vondsten, of niet gevonden zijn, maar in ieder geval archeologische zaken in de grond goed beschermd dienen te worden. En dat er altijd in dat soort gebieden een afweging moet plaatsvinden. Dat even in zijn algemeenheid, voorzitter. Is het gestelde in een nota van zienswijze opgenomen in de regels? Antwoord nee, want dat staat ook in diezelfde nota van zienswijze. Het wordt wel opgenomen in de toelichting, want wat u heeft gezien aan tekst van het bestemmingsplan zelf, daar geldt dat, dat dat ontwerp niet is veranderd. Dat gebeurt pas na, zoals gebruikelijk, na vaststelling door uw raad van dit bestemmingsplan. Dan wordt het hele verhaal aangepast en dat wordt dan ook weer ter inzage gelegd. Dus dat is misschien ook even dan de eerste waarborg die er is. Dan toelichting. De toelichting is natuurlijk niet juridisch bindend. Laat ik het daar maar even houden. Maar het is wel een belangrijke tool, zeg maar, gebruiksartikel, om een regel goed uit te kunnen leggen. En de nota van zienswijze gaat onderdeel uitmaken van dit bestemmingsplan. Dus mocht er ooit een dispuut zijn hierover, want dat is denk ik de aard van uw vraag, meneer Van Manen, denk ik, hè, van nou, stel dat er een dispuut is, dan hoef je het ook helemaal niet in de regels op te nemen, want dan is het voldoende dat de nota van zienswijze met die aanpassing en die uitleg, dat dat onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan. Dus iemand die daaraan toetst, kan niet daaromheen, om maar zo te zeggen. Dan een technische vraag, of de oppervlakteverstoring of gaat het om een totaal areaal? Ik weet niet of u dit bedoelt, maar we hebben in de zienswijzenota ook gezegd dat bij graafwerkzaamheden, dus de gewone normale werkzaamheden, daar ging het bij LCO vooral over, dat de verstoringsdiepte en de verstoringsoppervlakte overschreden moeten zijn en dat er dan pas een vergunning nodig heeft. Als u dat bedoelt, dan is dat gewaarborgd. Ik denk het niet, maar ik ga het toch maar even vragen. Kunt u uw vraag dan nog iets verduidelijken?
De heer Van Manen kan dat ongetwijfeld. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. Ik kom nog even terug op het slaan van mijn paaltjes. Omdat het misschien wel een goed voorbeeld is. Want ik vraag het omdat als je de regels leest, een argeloze burger, dat dan eigenlijk duidelijk moet zijn wat de situatie is. De verstoring van de ondergrond, want daar gaat het over, hè, dat dat geen belemmering is. Is die verstoring van de ondergrond, gaat dat puur over de plek waar je slaat? Of stel je voor dat ik in bepaald, laat ik zeggen het maximum, dat ik 2 hectare paaltjes ga slaan. Mm-hmm. Overschrijd ik dan de 10.000 vierkante meter bij gebied 8, om zo te zeggen. Of gaat het puur over de optelsom van de oppervlakte van de verstoring? Dat is even de, niet om te muggen ziften, maar gewoon om te zeggen van als we nou zo dadelijk het plan hebben liggen en er komt een fruitteller of gewoon iemand die inderdaad een paar paaltjes wil slaan, hoe leest hij dat dan en hoe is dat uit te leggen? Begrijpt u wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Dan zou ik willen voorstellen, net wat meneer Van Stappershoef net ook zei, om even de snelheid te maken, om nadat ik de andere vragen heb beantwoord, even kort te schorsen, het even na te vragen, want we hoeven het schriftelijk niet te doen.
De heer Van Manen.
Het antwoord is niet bepalend of het eens of niet eens zijn.
Nee,
dus daar hoef u zich in ieder geval geen zorgen over te maken. We blijven positief vanavond.
Maar, nee, ik zie het als een technische vraag, meneer Van Manen.
Oké, nee, prima. Dus, het mag ook gerust later in de week beantwoord worden. Dat is geen enkel probleem.
Oké, nou, misschien is dat dan het beste om te doen. Als er geen... Kijk, heel even. Nee, de ambtenaar let even. Is even... Schriftelijk antwoord, hè. Kan dat ook van deze week? Ja, oké. Dat moet ik even checken. Hè? Dus dan doen we dat. En dat geldt ook voor andere vragen nog die dan... maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar deze in ieder geval schriftelijk dan. Dat waren uw vragen volgens mij. Dan naar Verenigers Betuwe. Zijn er subsidies beschikbaar om tegemoet te komen aan de kosten die archeologisch onderzoek met zich meebrengt? Antwoord nee. Maar ik snap uw vraag wel. Van hoe kun je nou, kun je überhaupt tegemoet komen als er kosten zijn? Nou, omdat we het toch schriftelijk gaan beantwoorden, wil ik dat wel nagaan. Maar het antwoord op uw concrete vraag van, is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een projectontwikkelaar of een initiatiefnemer die met archeologische onderzoekskosten wordt geconfronteerd? Antwoord nee. Daar kan ik heel snel en helder in zijn.
De heer Van der Water wil hier nog op reageren. Gaat gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch gaan andere gemeentes daar anders mee om. Het is namelijk wel zo dat een gemeente de bevoegdheid heeft om daarin mee te denken en ondernemers te ondersteunen als ze op hoge kosten gejaagd worden, omdat het alle archeologie betreft. Dus er zijn wel degelijk vanuit het Rijk mogelijkheden, zeg maar, om dat, om dat te ondersteunen, zodat ondernemers niet bijvoorbeeld al gigantische kosten moeten maken. Ik zou toch willen dat de wethouder daar ook naar kijkt en onderzoekt of dat toch mogelijk is binnen onze gemeente.
Mijn antwoord daarop is, ik weet niet zeker of wat u de regelingen die u noemt, of dat subsidies zijn, want dat was uw vraag. Er zijn ook andere rijksregelingen die geen subsidie zijn. Maar u zou ons kunnen helpen als u zegt, ik ken gemeenten of ik ken voorbeelden van gemeenten. Dan zou ik dat graag van u horen, want dat vermakkelijkt ons ook om te kijken of dat ook iets voor ons zou kunnen zijn. Want dan kan ik de vraag ook preciezer beantwoorden.
Ik denk dat de heer Van der Water dat gaat doorgeven, maar die antwoord zelf.
Dankjewel, wethouder. Kom ik op terug.
Oké, dank. Even kijken, dan ga ik even kijken. Nou, er zijn een aantal partijen die zeiden, wij wachten even de beantwoording van de vraag van de SGP af. Nou, dat heb ik bij deze gedaan. Althans, met de voorbehoud dat er eentje nog schriftelijk wordt beantwoord dan. Dan de vragen van GroenLinks. De nieuwe Hollandse Waterlinie, laat daar maar mee beginnen. Het feit dat het UNESCO-erfgoed is, betekent dat het eigenlijk nog strenger beschermd is dan het al was. Dus de bescherming zit in de regeling. Laat ik daarmee beginnen. Is het dan nodig om het op te nemen in dit bestemmingsplan? Nou, daar verwijs ik naar het antwoord van de zienswijzenota. Als u dan zegt, ja, maar is die vraag dan bewust gesteld door de provincie? Want ze stellen hem meerdere keren. Maar we hebben daar ook meerdere keren naar gekeken en het is hetzelfde antwoord. En wat de beweegredenen van een provincie zijn, dat antwoord kan ik u niet geven. Want ja, ik ben een wethouder, ik werk niet voor de provincie. Dus misschien, dus ik wil niet flauw zijn, maar dat is natuurlijk wel het antwoord. Ik weet het niet. Maar we kunnen wel nog even nagaan, als u dat wil, of als daar nog een bepaalde reden voor zou zijn, vanuit bijvoorbeeld die nieuwe Hollandse Waterlinie, dan wil ik dat even nagaan. Dus dat wil ik wel even navragen. En dan de toelichting is niet aangepast. Nee, dat klopt, want dat heb ik net al geantwoord. De toelichting wordt aangepast op alle aanpassingen, alle ambtshalve aanpassingen, op het moment dat uw raad dit plan heeft vastgesteld. Dus wat er straks ter inzage wordt gelegd, dat is het hele verwerkte geheel. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen wel beantwoord, voorzitter.
Ja, ik wil even twee dingen melden. Mevrouw Van Manen, of mevrouw Van Kuilenburg, mevrouw Van Manen, dat komt omdat meneer Van Manen gelijk ook zijn knopje indrukt. En dan zie ik dat op mijn schermpje. Vandaar. Mevrouw Van Kuilenburg heeft nog een vraag, maar ik wil even aangeven. Volgende week hebben wij al raadsvergadering. Ja. Dus alle vragen die nu gesteld zijn, wel graag voor het weekend beantwoord. En daar, ik leg bij niemand druk, maar ik meld het toch wel eventjes.
Voorzitter, daarom heb ik ook net even naar de ambtenaar gekeken van kan het? En ja. Wij zorgen ervoor dat uiterlijk aanstaande vrijdag de vragen beantwoord zijn. Maar we proberen het sneller te doen.
Dank
gezien de aard van de vraag.
Zijn er gelukkig vanavond niet zo heel veel vragen blijven hangen. Dus en zijn ze ook direct beantwoord. Dus dat helpt ook heel erg. Mevrouw Van Kuilenburg, die heeft nog wel een vraag.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, het gaat dus over de vragen. Zou het er nu ook dan kort weergegeven kunnen worden welke vragen nu schriftelijk beantwoord wordt? Want nu is alles door elkaar gegaan, zodat we wel weten wat er nog antwoord op moet komen. Want het wordt niet genoteerd, maar dan is het wel handig aan het eind van dit agendapunt dat er even gezegd wordt waar de portefeuillehouder schriftelijk op terugkomt.
Kan ik misschien de voorzitter helpen? Want ik heb zelf meegeschreven.
Dat zou heel fijn zijn.
Wat ik heb genoteerd is de tweede vraag van meneer Van Manen. Over die verstoring gaat het over het totale areaal of niet, hè, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. De vraag van de nieuwe Hollandse Waterlinie die ik net zei. Van, nou, is die nou goed beschermd en anders dan, moet die dan in het bestemmingsplan worden opgenomen? Nou, mijn voorlopige antwoord is nee, want die bescherming is er. Maar vooral ook waarom de provincie die vraag heeft gesteld. Hè, waarom dat is. Dat gaan we even na. En
de subsidie van de heer Van der Water.
Ja. Ja, en zijn de eigenaren, nee, er is nog één die ik nu zie. Zijn de eigenaren van de nieuwe Hollandse Waterlinie voldoende, is dat voldoende geborgd? Dat was ook een vraag van u. En die nemen we ook schriftelijk mee. Dat waren volgens mij de vragen, meneer voorzitter.
Die zijn dan nu genoteerd.
Ja?
De heer Van Manen heeft ook nog een vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel voor de beantwoording. Dat is duidelijk. In die zin zou voor ons zelfs de discussie in de raad niet hoeven. Het antwoord wat op de tweede vraag is wel interessant voor de verduidelijking, omdat ik hem zo niet de toelichting kon halen. Ik zit even te zoeken van, is het mogelijk om dat antwoord, het gaat om de duidelijkheid, niet zozeer of het nou wel goed of fout is, maar om de duidelijkheid, mm-hmm. of dat ook in de toelichting opgenomen kan worden. Kan dat nog?
Het kan alleen met een amendement. Alles wat er nu aan dit voorstel wordt gewijzigd, kan alleen maar met een amendement.
Oké. Okay.
Want wij mogen er als college, zoals u weet, helemaal niets meer aan veranderen.
Ja. Voorzitter, dan denk ik, kijk, dat we toch een bespreekstuk laten. Stel je voor dat het nodig is. Al hoef ik er dan op dat moment niet meer zoveel over te zeggen als het antwoord heel goed is.
Dat ene laatste zou heel prettig zijn. Niet zoveel over hoeven te zeggen. Het blijft sowieso een bespreekstuk omdat er nog een paar vragen openstaan. Maar als het goed is, zijn die voor het weekend beantwoord. Maar dan kunnen we alsnog volgende week bepalen hoe dat we daarmee omgaan. Vooralsnog blijft het een bespreekstuk en staat hij ook als dusdanig op de agenda volgende week. Dan denk ik dat zo alle vragen beantwoord zijn. En dan dank ik mevrouw Hartman voor de toelichtingen. En dan dank ik u allen voor de snelheid waarmee wij deze vergadering hebben kunnen afsluiten in een hele prettige sfeer. Dank u.